Even zo min mogelijk bewegen. Wilt u even daar blijven staan, kunt u direct gaan zitten. Als iedereen even rustig blijft zitten en zo min mogelijk beweegt, dan gaan we beginnen met het tweede deel. Nog een verzoek, wilt u niet roken?
Zo, goedenavond vrienden. U vraagt en wij proberen antwoord te geven. Schriftelijke vragen gaan voor. Persoonlijke vragen worden niet beantwoord. De andere zover dit mogelijk is. Dan weet u het meteen, gaan beginnen.
Is Brezhnev aan het veranderen en zo ja, hoe?
Ach, hij is denk ik wel aan het veranderen, maar dat zie je altijd met de oude dag en na het overlijden.
Wat is veiligheid?
Veiligheid is het gevoel dat je niets kan overkomen en over het algemeen een vergissing.
Als een moeder een vrachtwagen van haar kind aftilt, gebruikt ze dan alleen biologische energie?
Dat ligt aan de moeder en aan de vrachtwagen, maar het is denkbaar dat ze extra reserves aanspreekt.
Hoe komt het dat je, wanneer je in een zaal zit waar gepsychometreerd wordt, je bij sommige mediums, niet bij allemaal, zo leeggehaald voelt? En hoe voorkom je dat je als psychometrist zelf zo inwerkt?
In de eerste plaats, wanneer u voelt dat kracht van u genomen wordt, kunt u zich daartegen afschermen door te realiseren dat u onaantastbaar bent. Dan houdt het verschijnsel op. U moet zich daar wel enige tijd op concentreren. In de tweede plaats, wanneer iemand werkt en dat doet met de krachten uit het geheel van een gemeenschap of zaal, dan zal hij daardoor juist degene die het meest harmonisch zijn met zijn persoonlijkheid het meeste leeghalen. En ten derde, wanneer je zelf psychometrist bent en je wilt dit voorkomen, concentreer jezelf en stel je voor dat je die kracht krijgt van een hogere bron, desnoods, of stel je voor dat je die kracht in jezelf gevoelt. Doe dit voor je gaat werken en je zult ontdekken dat je van anderen weinig of geen kracht meer neemt.
Wij kijken vanuit dit leven altijd naar de toekomst. Dus wat is er na de dood? Vanuit het hiernamaals kan men contact met ons opnemen. Kunnen wij nu ook contact opnemen met hen voor ons?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik een dergelijke lus in taalkundig opzicht moeilijk kan beantwoorden. Het is theoretisch mogelijk dat u van uw zijde uit, zonder enige schade aan te richten, contact opneemt met geestelijke werelden, als u dat bedoelt. Maar naarmate u dit op een meer persoonlijke basis doet, is de kans groter dat ofwel voor een ander ofwel voor uzelf daar schade uit voortkomt. Wanneer een entiteit contact opneemt met uw wereld en daarbij geen rekening houdt met mogelijkheden en omstandigheden, zal hij eveneens allerhand schade op uw wereld kunnen aanrichten. Is dit voldoende?
Wat voor schade bedoelt u?
Je kunt iemand gek maken, je kunt krachten gebruiken van mensen en ze dus krachteloos achterlaten. Je kunt bepaalde psychische en neurale fouten veroorzaken bij mensen. En daar moet je allemaal rekening mee houden. Anders dan maak je ongeluk ook van onze kant. Hè.
Ik bedoelde dit in de zin van dat feit dat we dus voor dit leven al een leven gehad zouden hebben. En wel een geestelijke leven. U zegt dus, daar zou dus in principe contact mee gemaakt kunnen worden.
U zou in uw verleden misschien zeer vaag iets uit uw geestelijk bestaan kunnen vernemen. Maar u moet er rekening mee houden dat uw hele voorstellingsvermogen en denkvermogen gebaseerd is op stoffelijke waarden, normen en vormen. Nou ja, dat is dus heel duidelijk. In de geest zijn die niet. Je hebt daar dus veel minder affiniteit mee dan met stoffelijke vroegere levens. En daardoor zullen die tussenliggende perioden over het algemeen veel moeilijker bereikbaar zijn, tenzij je eerst een zodanige innerlijke verlichting bereikt, dat je vrijelijk ook nu naar geestelijke werelden kunt toegaan. Kun je dat, dan ben je ook in staat vroegere geestelijke fase terug te vinden. Nou.
Ik wilde u vragen of onze Henri, dat is een van de sprekers die hier wel eens komt, in zijn laatste leven soms de marskramer was. Ondanks dat sommigen hem scherp van tong vinden, ben ik weg van hem om zijn humor. En als ik eens wat voor hem kan doen, dan zegt hij het maar. Ja.
Nou, u weet wel wat u hebt aangeboden, maar u weet niet wat de gevolgen kunnen zijn. Harry houdt zich met uw wereld en verschillende aspecten ervan over het algemeen nogal hevig bezig. Hij is inderdaad degene die men ook wel de marskramer noemt. Hij heeft ook een aantal vorige incarnaties. Hij kan dus ook nog doorkomen als waard of als pastoor. Dat hij dat liever niet doet is te begrijpen. Want in de persoonlijkheid van de vroeger zeer gebochelde marskramer is hij in staat u vele dingen te zeggen die waar zijn zonder dat u boos wordt. Want u merkt pas dat ze op u slaan terwijl u lacht.
Bij een spiritistenvereniging hoorde ik van een helderziende dat seanceren, zoals mensen wel doen in de huiskamer, erg gevaarlijk is. En ook pendelen is niet zonder gevaar. Graag zou ik uw mening daarover willen horen.
Oversteken over een straat kan heel erg gevaarlijk zijn. Laat u het daarom. Wanneer u werkelijk bewust en met een klein beetje inzicht pendelt, kan u niets gebeuren. Wanneer u seanceert en u laat u niet overnemen door een ander bewustzijn en u laat u niet te sterk door een bepaald sfeertje beïnvloeden, is er geen gevaar, tenzij u denkt dat alles wat er gezegd wordt ook waar is. Want een kleine vergissing, ik kan er één geven, heel even gauw, hè, dat je niet denkt dat ik het voor niks heb. Er was eens iemand die zegt, ja, ik heb een patiënt met een kwaal, dat en dan dat, wat zou ik hem voorschrijven? Nou ja, die kreeg dus een recept en er zat 100 gram arsenicum in. Ja, dat was dus gewoon een vrijkaartje voor het hiernamaals. Er was bedoeld 100ste. Maar als je nou zegt, de geest weet het, dus doe het maar. Nou ja, dan heeft de ander heeft er wel weet van. Hè? En in vele opzichten zijn dergelijke vergissingen en versprekingen denkbaar, dus kijk een beetje uit. Maar als je dat doet, dan geloof ik niet dat het gevaar zo groot is. Nou.
Volgens het Japans boeddhisme was Nichiren Daishonin de ware Boeddha. Was hij misschien meester en de Boeddha de leraar of andersom?
Wanneer u bedoelt degene die wij als zodanig aanduiden, mag ik geen commentaar geven. Dus dat is nogal al duidelijk, hè? Voor de rest kan ik u vertellen dat een Boeddha niet slechts één persoon is. Boeddha is een toestand die je bereikt. Er zijn dus zeer vele Boeddha's. Er zijn zeer velen die het benaderen en vanuit die toestand op aarde werkzaam zijn. Het zijn bodhisattvas. En er zijn een aantal meermaal geborenen die dus als leraar of meester op aarde proberen op te treden voor anderen. Dus dat bestaat allemaal. Maar probeer het nooit in een vakje te brengen. Probeer altijd alleen maar te leven uit een waarheid, waardoor je voor jezelf de wereld beter kunt zien. En als het even kan, hè, zoveel gevoel voor humor krijgt, dat je ook om jezelf kunt lachen, zelfs wanneer je in de spiegel kijkt.
Worden er ondergrondse tunnels bewaakt in de provincie Morona, Santiago, door de Indio's in Zuid-Amerika en waarom?
Er zijn in die gebieden inderdaad een aantal onderaardse tunnels. Ik was me er niet van bewust dat zij bewaakt werden. Er zijn daar ook geen schatten die de moeite waard zijn. Maar er bevinden zich inderdaad een aantal cultusplaatsen die, zover mij bekend althans, door de blanken nog niet ontdekt zijn. En die van geslacht op geslacht via overlevering door oudste zonen in een soort priesterlijke functie regelmatig bezocht worden.
Wie hebben Nan Madol op Micronesië gebouwd en waarom?
Ik zou het niet weten.
Zijn er meditaties, vermits regelmatig gepraktiseerd, die tot gevolg hebben dat verdere incarnaties overbodig zijn, zoals bij het Summit Lighthouse gepraktiseerd?
Wanneer u tot een zodanige innerlijke verlichting komt, dat u innerlijk volledig evenwichtig bent en geen behoefte meer hebt aan verdere incidentele ervaringen, dan hoeft u ook niet meer te incarneren. Incarneren doe je eigenlijk alleen maar omdat je dus nog niet tevreden bent met hetgeen je aan geestelijke mogelijkheden bezit. Dus daar kunt u uw conclusie zelf uit trekken, dacht ik.
Behoort de orde tot de blauwe straal?
Behalve enkele die tot de laserstraal behoren.
Wie zijn de broeders van Malva en wat doen ze?
Er wordt aangenomen dat ze niet behoren tot uw eigen wereld of de geestelijke sfeer die daar direct bij behoort, maar dat ze vanuit een andere wereld en wereldervaring proberen op aarde een zeker bewustzijn tot stand te brengen, dat zowel een stoffelijke verandering als een grotere geestelijke harmonie ten gevolge zal hebben.
Wat is de volgende trap van incarnatie voor dolfijnen? Worden het mensen of incarneren ze als bewuste wezens op een andere planeet?
Wanneer ze verstandig zijn, incarneren ze niet als mensen.
Wat is de eigenlijke gulden snede verhouding? En welke verhouding is dat?
Die verhouding kunt u altijd aantreffen. Ze wordt zowel bouwkundig als anderszins direct aangegeven. U hoeft dus van mij die getallen niet te vernemen, u kunt ze vinden. Maar de verhouding is heel breed genomen, zoiets van 2:3. Waarbij je dus een bepaald evenwicht verkrijgt. En dat evenwicht dat heeft hem bovendien te maken met hoeksverhoudingen en een verloop van hoeksverhoudingen, waardoor dus bepaalde effecten bereikbaar zijn in de bouwkunde. Het heeft daarnaast te maken met de mogelijkheid de verschillende kanten in je eigen bestaan, zoals, zeg maar naastenliefde, dus medemenselijkheid vind ik misschien nog mooier, rechtvaardigheidsgevoel en schoonheidsgevoel, zodanig tegen elkaar af te wegen, dat ze tezamen een geheel vormen, maar dat één daarvan overheersend is en daardoor bepalend is voor de werkelijke vooruitgang die je geestelijk maakt.
Wie waren de Nephilim en wat deden ze?
Ik ken deze term niet in de zin van een volk. Het spijt me.
Is er een wereld die meer stoffelijk is dan de aarde en hoe ziet die eruit?
Meer stoffelijk? Het is stoffelijk of niet stoffelijk. Als u bedoelt of er werelden zijn waar bewuste wezens leven onder een veel grotere zwaartekracht bijvoorbeeld dan u, en klimatologisch anders of zelfs in een totaal andere reactieverhouding waarbij bijvoorbeeld bepaalde andere gassen een rol spelen, ja, die bestaan wel. Hoe ze eruit zien, ja. Precies zoals het nodig is om daarop te kunnen bestaan. Grote zwaartekracht, korte gedrongen bouw van alles, weinig hoge toppen, maar wel over het algemeen een kracht waar u tegen zou zeggen.
Waar blijft het blanke ras als over wat eeuwen het gele en bruine ras gaat heersen? Wordt dat geassimileerd?
Ach, als u het nou heel eenvoudig bekijkt, bij een verdere bevolkingsontwikkeling als tot nu toe, zal Nederland over ongeveer 250 jaar een gedeeld Surinaams-Turks enclave zijn. Met andere woorden, dat regelt zich als vanzelf.
In Den Haag zit een kring met een medium dat beweert contact met aliens te hebben, staat er.
Aliens.
Er komen meesters van Pluto, Venus, Mercurius en Mars door. Is dit fantasie of werkelijkheid?
Ja, u vraagt me iets heel erg moeilijks. Laat ik het zo zeggen. Wanneer Venus doorkomt, dan verwacht ik dus inderdaad een uit het schuim geboren Afrodite. En daar klinkt het niet bepaald naar. En wat Pluto betreft, ik meen dat die door Walt Disney eens juister werd uitgebeeld. Er zijn reële contacten. En dit moet u wel beseffen. Maar die contacten zijn in een bepaalde mentaliteit, in een bepaald sfeertje, met een bepaalde denkachtergrond, in een relatie gedrongen, die volgens mij niet volledig juist is. Maar u behoeft mij niet te geloven, u kunt het ze ook zelf vragen, dan vertellen ze vast wat anders.
In Frankrijk loopt een profeet rond die zich Claude Forillon noemt. Hij zegt meerdere malen meegenomen te zijn door ruimteschepen met een vergevorderd ras erin dat Hebreeuws spreekt. Op hun ruimteschip staat een teken van een zespuntige ster met een swastika erin. Is dit waar?
Ja, u zegt het zelf al, het is een kloot, die man. Gaat u bij uw overwegingen van dit feit uit?
Wat is erfelijkheid?
Erfelijkheid is in feite een reeks conditioneringen die geslachtenlang plaats hebben gevonden, zodat ze uiteindelijk in de genen zijn neergeslagen, plus eventuele fouten van nabije voorouders, die eveneens genetisch worden overgebracht. De erfelijkheid is als zodanig een opbouw van het lichaam, waardoor bepaalde kwaliteiten, reactiemogelijkheden en instincten worden bepaald, en ook bepaalde zwakke punten, of zelfs ontvankelijkheid voor bepaalde ziekten, eigenlijk is vastgelegd voor de geboorte.
Op welke manier kun je je beschermen tegen kwade geesten of mensen die je op afstand kwaad willen doen?
Als u zichzelf volledig onschuldig gevoelt, ja, het is moeilijk, ik weet het, maar ja, wanneer u zichzelf werkelijk onschuldig gevoelt, dan kan niemand u kwaad doen. Wanneer u het gevoel hebt dat u dus toch bedreigd wordt, probeer in ieder geval in uzelf zo harmonisch mogelijk en zonder vrees te zijn. U zult dan de krachten op u afgezonden terugkaatsen. Dus hetzelfde als met ongewenst postwerk, stuur het retour afzender.
Hoe lang zal de werkloosheid nog toenemen en hoe motiveren we jongeren in het kiezen van een beroep?
De werkloosheid zoals die op dit ogenblik zich ontwikkelt zal, zolang de huidige sociale structuren blijven bestaan, blijven toenemen tot ongeveer 50 jaar in de volgende eeuw. Wanneer echter in die structuur veranderingen plaatsvinden, krijg je een vermindering van die werkloosheid, punt 1. Punt 2, hoe motiveer je jongeren? Ik geloof dat je ze het best kunt motiveren door duidelijk te maken dat niet wat je hebt belangrijk is, maar dat wat je bent voor anderen. Als je ze dat duidelijk kunt maken, zal blijken dat er ineens veel meer werkmogelijkheden ontstaan, omdat men dan niet kijkt naar de haalbaarheid gezien het gewenste inkomen, maar kijkt naar de mogelijkheid om anderen van dienst te zijn.
Is het waar dat in de Verenigde Staten een zend- en ontvangtoestel gemaakt is voor gene zijde? En werkt die ook?
Er zijn inderdaad dergelijke apparaten gemaakt. En niet alleen in de USA, dat mag ik er nadrukkelijk bij zeggen. Een van de nieuwste apparaturen op dit gebied vindt u op het ogenblik in Zuid-Afrika. En ook in Engeland bestaan bepaalde apparaturen waarmee men dat probeert. Apparaten voor het opvangen van contacten bestaan trouwens op het ogenblik in de gehele westelijke wereld. Daarnaast ook in Japan. Of men daar resultaat mee heeft, ja, men krijgt wel boodschappen en men krijgt soms antwoord. Maar wanneer het resultaat zou moeten zijn een werkelijke en volledige dialoog tussen één persoon op aarde en één persoon in de geest, dan moet ik zeggen dat men daar op het ogenblik nog niet in is geslaagd. Mede door het feit dat de bandbreedte waarmee men werkt, zowel bij ontvangst als bij zenden, te groot is, zodat men een veel nauwere afstemming voor nodig heeft om binnen een draaggolf een duidelijk contact tot stand te brengen.
Men praat wel eens over een godsoordeel. Wat is de werkelijkheid daarvan?
Nou, een godsoordeel was vroeger bijvoorbeeld een gevecht op leven en dood. En het is duidelijk dat de sterkste dan wint. In andere gevallen is het een kans nemen, waarbij je ongetwijfeld hoopt dat je intuïtief voor jezelf de meest juiste kans zult nemen. Daarnaast werd als een godsoordeel ook vaak beschouwd een proeve die een normaal mens eigenlijk niet kan doorstaan. Wanneer je vroeger een heks heette te zijn, dan werd je met een soort stoeltje vastgebonden in het water gemieterd. En als je dan bleef drijven was je een heks, dan werd je afgemaakt. En als je zonk, verdronk je, maar dan was je in ieder geval geen heks, dan was je ziel gered.
Voldoende? Zullen wij na de dood God nader leren kennen?
Ongetwijfeld, maar niet als een totaliteit, maar als een voortdurend sterkere ervaring in jezelf, waardoor je ook buiten jezelf je meer bewust wordt dat diezelfde kracht overal aanwezig is.
Als je wakker wordt en je valt daarna weer in slaap, is die slaap dan negatief werkend en op welke gronden?
Ligt eraan hoe laat je wakker wordt, hoe laat je bent gaan slapen. Maar over het algemeen kun je zeggen dat wanneer iemand een zodanige slaapperiode heeft gehad dat hij zich uitgerust gevoelt en dan weer gaat slapen, dat vermoeidheidsstoffen ontstaan waar ze eerst werden afgebroken. Je staat dan dus moe en vaak ook wat hoofdpijnerig op en het is dus dan verstandig om wel op te staan. Maar als je bijvoorbeeld, neemt u me niet kwalijk dat ik een voorbeeld neem dat volgens mij stoffelijk toetreffend is, wanneer je bijvoorbeeld een gezellige avond hebt gehad, je gaat slapen, je wordt na 2 uur wakker, omdat je nou ja, het liever toch niet in je bed doet, dan zou ik u toch raden om weer rustig te gaan slapen, want dan heeft u die slaap extra nodig om bepaalde verhifteringsverschijnselen verder op te heffen. Voldoende?
Als je overgaat en je hebt nu een voorstelling om iemand te ontmoeten, zul je die persoon dan ook ontmoeten, ook al bevindt hij zich in een veel verder hogere sfeer?
Ja, die sferen zijn eigenlijk allemaal één geheel. En het verschil in sfeer wordt bepaald door het verschil in besef. En dus hoe meer je kunt beseffen, hoe hoger de sfeer waarin je leeft. Dat houdt in dat iemand die pas overgaat, direct contact kan hebben met iemand die zelfs in de allerhoogste werelden verkeert. Alleen zal hij dat contact dan interpreteren volgens zijn eigen mogelijkheden en voorstellingen van het ogenblik. Voldoende?
Zal het Duitse volk karmisch gestraft worden voor de wandaden uit de Tweede Wereldoorlog?
Ze zijn al gestraft, ze zijn Duitsers.
In de jaren 30 werkte de psychiater Wicklund en zijn mediumieke vrouw met patiënten die geobsedeerd werden door entiteiten. Hoe schat u het aandeel geobsedeerden in de psychiatrische populatie en is daarop een daarop afgestemde therapie à la Wicklund reëel?
Het aantal op het ogenblik verpleegden die op zodanige wijze geobsedeerd zijn zonder verdere bijverschijnselen dus, die eveneens een psychiatrische behandeling van nodig zouden maken, is volgens mij 20%. Een behandeling, zoals Wicklund die geprobeerd heeft, zou dus inderdaad vrucht kunnen afwerpen. Ik meen dat de kans om daar werkelijk iets mee te bereiken, in het begin, je moet eerst een beetje praktijkervaring opdoen, zal liggen op ongeveer 3 tot 4 op de 100 ongewone genezingen en snelle genezingen en op kan lopen tot ongeveer 16, 17 per 100 wanneer we alle patiënten rekenen en niet alleen degene waarvan we aannemen dat ze geobsedeerd zijn. Is dit voldoende?
Is het waar dat als je komt te overlijden er reeds gestorven familieleden van de gestorvene overkomen om hem te vergezellen in deze reis?
Ja, dat komt heel vaak voor. Weet u, als u voorgoed aan onze kant komt, dan staat er altijd wel iemand om u af te halen. Het is niet altijd degene die je het liefste ziet, maar het is wel degene die zich het meest met je heeft beziggehouden in de laatste jaren. Daarnaast weten dan familieleden, et cetera, dat je over bent. En bestond er een reële band en niet alleen maar de zogenaamde familieverplichting, dan komen ze ook werkelijk kijken. Maar als familieleden elkaar gehaat hebben, dan moet u dus ook gerustgesteld zijn, dan komen ze niet kijken. Nou,
heeft elk mens genezende kracht in handen of gedachten?
Elke mens heeft genezende kracht in zijn denken. Maar hij moet met zelfvertrouwen daarvan gebruik maken. Het gebruik van de handen, waarbij het fluïde dus de eigen uitstraling voor het menselijk denken het gemakkelijkst kan worden gebruikt, zijn dus altijd dan wel kracht geladen. Maar je kunt hetzelfde bereiken door een concentratie, waarbij je bijvoorbeeld denkt dat het uit het voorhoofd komt, een bepaald chakram, en dan is de werkingsmogelijkheid en intensiteit meestal groter, wanneer je dit beheerst. Het heeft verder het voordeel dat je met dit voorhoofdchakram ook op afstand zonder meer kunt behandelen, en dat je dus niet gehouden bent om in de nabijheid van een patiënt te vertoeven.
Maitreya, bestaat hij en is hij betrouwbaar?
Maitreya bestaat, ja. Zelf zal hij wel betrouwbaar zijn. Zelf. De rest mocht u denken.
Een geestelijk gestoord mens die overgaat, wordt hij geestelijk gezond?
Je bent altijd geestelijk gezond, omdat de gestoordheid niet ligt in de geest, maar altijd ligt in de stoffelijke delen van de psyche, en eventueel zelfs in bepaalde lichamelijke onevenwichtigheden, waardoor je aan de algemeen geldende normen niet kunt aanpassen.
Kan een medium dat maar een bepaalde taal spreekt, doorkomen in een andere taal?
Dit is over het algemeen mogelijk, maar moeizaam. In dat geval moet namelijk elk woord uit klanken worden geconstrueerd. En dit vergt, behalve voor enkele experts, bijzonder veel tijd. De taal wordt dan veel langzamer gesproken. Wel kun je talen waarvan herinneringen bestaan, ook onderbewust, gebruiken om daarmee in die taal bepaalde dingen te zeggen.
Mogen we dan concluderen dat u een Nederlander bent?
Ik ben geen Nederlander, maar dat is mijn medium wel. U moet namelijk dit begrijpen. Het orgel heeft bepaalde kwaliteiten en mogelijkheden. De organist echter is degene die er gebruik van maakt, goed of minder goed. Ik ben alleen maar de organist. En de organist kan op elk orgel spelen, mits je de technieken daarvoor nodig enigszins beheerst.
Kan een zojuist overleden geest tekenen geven aan de nabestaanden dat hij ergens is aangekomen? Denk bijvoorbeeld aan het knippen van een lamp of het vallen van een portret van de overledene.
Het is niet onmogelijk en gebeurt dan meestal in de eerste 3 tot 7 dagen na het overlijden. Daarna zijn dergelijke tekenen meestal de eerste 6 maanden niet door ingrijpen van deze entiteit te verwachten. En als een portret van de muur valt, wees u dan verstandig, kijk eerst of de spijker wel goed zat.
Hoe ervaar je harmonischen met een lichtende geestelijke wereld, zien, voelen en dergelijke? En hoe onderscheid je het trillingsniveau van de energie, bijvoorbeeld zomerland en klank- en kleurwereld?
Ik heb de menselijke ervaring daarvan niet. Ik zal er met mijn pet naar gooien, die heb ik namelijk ook niet, die pet. Wanneer u met een hogere wereld, dat kan klank en kleur of zelfs zuivere lichtwereld zijn, contact hebt, zult u dat over het algemeen niet in gedachten voelen. U hebt dan gewoon een soort warmte in uzelf, vaak gepaard gaande met een vreemd gevoel van vrede of tevredenheid. Hebt u contact met bijvoorbeeld zomerland, dan heeft u over het algemeen een hele reeks voorstellingen die in u ontstaan. Daarnaast heeft u het gevoel van prikkelingen en heel vaak daarnaast ook tocht langs uw benen. Maar kijk wel even uit waar de tocht misschien vandaan gekomen zou kunnen zijn, want anders dan gaat u iets wat natuurlijk bestaat weer vertalen in zomerlandervaring en dat is niet redelijk.
Hoe bouw je langzamerhand steeds meer harmonische op? Met lichtere sferen.
door in jezelf steeds minder bezig te zijn met de tegenstellingen die rond je bestaan, en steeds meer eenheid te gevoelen met alle positieve feiten die je rond je herkent.
Hoe verloopt communicatie in uw wereld? Is misverstand mogelijk? Zo ja, hoe? En is de communicatie altijd totaal en ben je dan niet snel uitgepraat?
Behalve in zomerland is de mogelijkheid van fouten in de communicatie zeer gering. In zomerland hebben we namelijk nog te maken met mensen die hun denkbeelden als werkelijkheid beleven en dus ook denkbeelden uit kunnen stralen die niet met feiten stroken. Zodra je daarvan vrij bent gekomen, straal je uit. Je geeft niet je gehele wezen misschien prijs, maar altijd datgene wat je uitzendt is volledig. Als ik dus aan u vraag, hoe gaat het met uw gezondheid, dan maak ik ook duidelijk dat ik het wel of niet meen, wat mijn eigen gezondheidstoestand is en hoe ik uw antwoord beoordeel. Ik kan geen deel daarvan uitlaten. Wanneer u denkt dat dat vervelend is, moet u zich eens voorstellen hoeveel geesten er zijn, hoeveel verschillende levenservaringen er denkbaar zijn en hoeveel verschillende opvattingen omtrent de huidige toestand denkbaar zijn in de menigte van, nou, zeg nou maar een klein beetje zo, 3 triljoen, 3-4 triljoen. Ja, tril, hè, dat zit meteen met die vibraties samen. Maar er zijn er aan onze kant meer dan bij u. Maar dat komt omdat wij geen plaats innemen en u hebt ze nog wel nodig.
Wat is doodsangst?
Doodsangst is over het algemeen de vrees voor iets wat men niet kent, opgevoerd tot het uiterste, zodat men komt tot panische reacties waarbij geen objectieve observatie of redenering meer mogelijk is. Dit opslingeringsproces kan resulteren in een verstoordheid van alle lichamelijke evenwichten met alle eventuele gevolgen van dien, lopende van duizeligheid, onbeheerstheid, niet meer weten waar je bent of waar je heen gaat, tot de hartverlamming toe. Voldoende?
Is wilskracht een eigenschap van de ziel of van de geest?
Wilskracht is een illusie van de mens. Ik zal dit proberen duidelijk te maken. Willen is in feite begeren. Het vermogen om te begeren met uitsluiting van al het andere noemt men wilskracht. Maar dat dit een kracht is die op zichzelf bestaat, is niet juist. Je zou het eerder moeten spreken van een groter of kleiner concentratievermogen. Is dit voldoende?
Hebben zielen los van de lichamelijkheid nog enige ervaring van tijd, zodat zij werkelijk een bepaalde tijd in het vage vuur kunnen vertoeven, voor zij tot de aanschouwing van God worden toegelaten?
Jongens, kennen jullie nou niet eventjes van moeder de gans af? Luister goed. Bij u wordt tijd eveneens zeer persoonlijk beleefd, maar u hebt buiten u algemene normen, afdraaien van de aarde, omloop rond de zon en dergelijke, waardoor je tot een klokkentijd komt. Een algemene tijdswaardering die echter niets te maken heeft met de persoonlijke tijdsbeleving. Neem nu die uiterlijke factor weg en je krijgt de zuiver persoonlijke tijdsbeleving. Maar er is nog steeds tijd. Tijd zou je geestelijk kunnen omschrijven als de waarde die gelegen is in het erkennen van een ervaring of gedachte en het verder gaan met een volgende ervaring of gedachte.
Hebben gescheiden zielen nog enige behoefte aan lichamelijkheid? Ervaren zij hun gescheiden zijn van het lichaam in een pijnlijk en geduldig wachten op hun verrijzenis?
Er zijn er wel bij. Maar ja, u moet me niet kwalijk nemen. U hebt er net iets gevraagd over, zullen we zeggen, toch wat onaangepasten in bepaalde opzichten. Hè? Nou ja, als je dat behoeven nog kent bij ons, ben je niet bepaald aangepast in je geestelijk bestaan. Maar er zijn entiteiten die zich zo bezig blijven houden met iets op aarde, dat hun enige begeren en behoeven is zo snel mogelijk weer in menselijke vorm op die aarde terug te keren. Soms zijn het hoge geesten die een taak verder af willen maken. En in andere gevallen, nou ja, dan zijn het gewoon mensen die niet bereid zijn om te accepteren dat je in een geestelijke wereld alleen kunt bestaan zoals je bent. En niet zoals je hoopt dat anderen je zien. Voldoende?
Wat betekent het woord Gehenna? En wat betekent het woord Sheol? Komen daar alle doden zonder onderscheid terecht? En weten zij nog iets van wat er op aarde gebeurt?
De termen stammen niet uit een gelijke geloofsinterpretatie. Gehenna is hel. Dus gewoon de helvoorstelling die u hebt. Een oord van koude, van pijn, van lijden, van niet verder kunnen. Sheol is daarentegen eerder de rustplaats, de wachtplaats, waar je blijft vertoeven tot het ogenblik dat je gewekt wordt tot een ander leven. Is een verschil.
Is de doodservaring identiek met de geboorteervaring, tunneltheorie?
Niet helemaal. Je gaat namelijk gauwer dood dan je geboren wordt, want bij de geboorte ben je over het algemeen 8 tot 9 maanden druk in de weer om je huis in te richten. Maar heel veel mensen gaan dood zonder dat ze zelfs maar weten of er nog huisvesting is aan de kant waar ze naartoe gaan. Enige vergelijking wel. U zou het kunnen zeggen dat de beleving van de geboorte op zichzelf, dus de enorme kramp en de plotselinge omgevingsverandering, vaak ook een trauma veroorzakend ergens, dat dat dus vergelijkbaar is met de doodservaring, het ogenblik dat je beseft, mijn lichaam is er wel, maar ik kan er niets mee doen en toch ben ik hier.
Voldoen? Wat is het verschil tussen een fysisch lichaam en een, nou, er staat, dacht ik, pneumatisch lichaam? Maar ik kan het niet helemaal weten.
Ja, een pneumatisch lichaam, nee, dat is een opblaaspop, hoor.
Pneumatisch zou het kunnen zijn, maar ik kan het niet helemaal lezen.
Wanneer u uitgaat van pneumatisch, oftewel het herinneringslichaam, kan namelijk, dan heb je te maken met de totale afdruk die het eigen wezen heeft veroorzaakt in een gemeenschappelijk bewustzijn. En de betekenis die je daar als ik later vanaf kunt lezen. Een psychisch lichaam bestaat eigenlijk niet. Maar met enige goede wil zou je zo bijvoorbeeld een astraal voertuig kunnen noemen. Of de ik-voorstelling die vooral in de laagste sferen blijft bestaan.
Wat voor consequenties heeft de nivellering, dus monotonie van de moderne stedenbouw, ruilverkavelingen in landschap, voor onze geestelijke ontwikkeling?
Voor de geestelijke ontwikkeling weinig. En die voegen dat wanneer er een geestelijke ontwikkeling plaatsvindt, deze voornamelijk door innerlijke en niet alleen door uiterlijke factoren bepaald zal worden. Maar ten aanzien van de gehele vorming van de mens zal de grote eentonigheid, de saaiheid, als ik het zo eens mag zeggen, en het niet meer bestaan van prikkels om over de grens te kijken, ongetwijfeld de eigen prikkelbaarheid opvoeren en daardoor de mens ten aanzien van zijn milieu en waarschijnlijk ook al wat erin leeft, als het ware ondoordachter maken. Hij zal geneigd zijn om zijn gevoel van gevangen in eentonigheid te zijn, proberen te doorbreken door destructief ten aanzien van die omwereld te reageren.
Ik heb geen schriftelijke vragen meer, maar het is ook tijd om ermee op te houden.
Ja, dat krijg je dan meteen op je boterham, hè. Je hebt het nou wel gedaan, maar het is nou tijd om te smeren. Ja, ik zag 2 berenbroodjes smeren, ja. Ja, dan weet je ook meteen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Vrienden, wij gaan geen wonder doen, we gaan gewoon improviseren. En dat betekent gewoon, ik krijg van u zo'n 3-tal woordjes.
Harmonie, blauw, zuivering.
Daar hebben we genoeg aan. Ik zou zeggen, wanneer je in het blauwe licht de zuivering ervaart van je eigen onwetendheid die voor weten werd gehouden, bereik je een hogere vorm van harmonie. Nou, dat is toch makkelijk, hè? Ja, dat is doodgewoon. Men spreekt van blauwe gloed, men spreekt van blauwe straal. Men maakt het blauw de taal waarin het diepe weten en gelijktijdige vergeten van de beperking aan het eigen ik door eigen denken opgelegd wordt samengevoegd en, zo gezegd, een nieuw besef geboren. Maar wie de waarheid wil bewijzen, zal strijden met al wat bestaat. En wie in zich de waarheid zoeken, zichzelf voortdurend ondergaat, zal ook zichzelf vaak ontkennen in delen die niet waarlijk zijn, die slechts illusies toegevoegden aan werkelijk leven, aan de pijn en vreugde van het zijn betekenen. En wie dan wil berekenen wat er gebeurt, ontdekt, ik word gezuiverd van veel bijgeloof, van veel besef, van zelfverheffing, van de smart en van de angst, en van het gevoel dat altijd weer de waarheid tart, omdat het zelf toch meer wil zijn. Zo word ik in mijzelf kleiner, in het zoeken en beseffen, om hulp nog door het blauwe licht, tot eindelijk het zelf verbreekt zich, en daardoor komt een witte schicht, die doet beseffen, alle leven en alle zijn, dat is één kracht. Het is één werkelijkheid geweven uit dat wat al tot stand gebracht. En in het geheel, bewust aan leven, en toch bewust jezelf zijn, dat is een harmonie. Dat is de wijn getreden uit veel levens. Dat is ervaring samengevoegd tot banden met het al gesmeed. De mens beseffen doet dat het al de mens steeds welkom heeft. Nou, doe je dat, hè? Ja. Maar dat wisten jullie al. Nou, betekent voor mij dat ik mag heen gaan. Wat niet wil zeggen dat ik van jullie wereld af ben, want ik heb helaas nog 3 seances staan binnen wat jullie de eerst volgende 8 uur noemen. Maar ja, als het allemaal zo is, dus bij jullie valt het nog mee. En je moet wat doen voor de bewustwording, want als je de mensen helpt bewust te worden, word je zelf ook iets wijzer. Vandaar, vrienden, dat ik ook namens mijn voorganger natuurlijk hartelijk dank voor uw aanwezigheid, uw aandacht en al die dingen. Kunt u zelf invullen, is makkelijker. En u wel toewens dat u een klein beetje innerlijk bewust wordt van licht en kracht in uzelf. Al is het ook maar zelfsuggestie, als je het voelt, zul je ontdekken dat je voor invloeden die bijvoorbeeld rond de 5e, de 7e van de volgende maand optreden, je veel minder beroeren. En dat je daardoor als mens en als geest net dat kleine beetje beter functioneert wat je toch eigenlijk allemaal wel wilt en wat je in je hart zo erg nodig hebt. Hartelijk dank voor uw aandacht en eventueel tot ziens. Als het even kan de volgende maand hier, ik weet niet of ik er dan ben hoor, maar als dat niet het geval is, nou ja, u komt aan onze kant te zien, we elkaar toch wel. Tot ziens.
De volgende bijeenkomst is 23 maart. Wel thuis.